Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. Deze week wil ik het met je hebben over waarom vrouwen op een bepaalde leeftijd beslissen om hun haar af te knippen, een kort kapsel te nemen en ook hun kleding te veranderen. Het was iets wat me opeens opviel en ik zat opeens te denken, waarom doen we dat eigenlijk allemaal op een bepaalde leeftijd? Misschien herken je het ook wel van je moeder of van tantes. Daar wil ik het graag met je over hebben deze week. Dus vind je dat interessant? Blijf dan zeker luisteren. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering. Goed dat je er bent. Ik zal eventjes een beeld schetsen van hoe ik er nu bij zit. Ik zit in Den Haag, in het huis van Niels' zus. Zij heeft namelijk een kat en wij passen daar wel eens op. En aangezien we het eigenlijk die kat niet aan willen doen om bij ons thuis te komen zitten, waar je eigenlijk niet naar buiten kan, komen we dan altijd in het huis van mijn vriend zijn zus dus te zitten. En dus daar zijn we nu een weekje aan het logeren. Zij heeft alleen een huis met ontzettend veel galm. Dus als ik hier mijn podcast opneem, dan duik ik altijd onder een deken. Ik hoop daarom dat je nu niet al te veel galm hoort, want ik zit dus onder die deken. ik heb een soort van mijn eigen hut gebouwd, mijn podcast hut. Dus dan heb je een beetje een beeld erbij. We zijn afgelopen zaterdag aangekomen en we gaan tegen Pasen weer weg. En die kat is echt fantastisch. Ik ben eigenlijk helemaal niet echt een kattenpersoon, meer een hondenpersoon. Maar deze kat gedraagt zich in principe gewoon als een hond. Die komt echt 's avonds lekker bij je op schoot liggen, is gek op aandacht, wil alleen maar kroelen. En is helemaal niet zeurderig met eten of wat dan ook. Ik wil niet zeggen dat honden dat niet zijn en katten wel. Maar het is eigenlijk gewoon de meest ideale kat. En hij kan er ook zelf lekker op uitbuiten. Dus het is voor ons helemaal niet zoveel extra werk. En het is toch ook weer leuk om eventjes een weekje op een andere plek te zijn. Een soort vakantie in eigen land. Dus dat zijn we deze week aan het doen. Verder, afgelopen week had ik niet echt een topweek. Ik heb namelijk flinke blaasontsteking gehad. Het was alweer heel lang geleden dat ik dat had gehad. En ik was weer even vergeten hoe verschrikkelijk dat is. Het komt ook altijd in vlagen. Het is, dan denk je er vanaf te zijn en dan opeens heb je er weer heel veel last van. En bij mij gebeurde dat elke keer midden in de nacht. Dus ik heb twee nachten eigenlijk van 2 tot 4... Ben ik wakker geweest en bezig geweest met die blaasontsteking. Omdat je dan zo erg het gevoel hebt dat je naar de wc moet, dat je eigenlijk op niks anders kan concentreren. Dus in slaap vallen ging ook echt niet lukken. En het enige wat je eigenlijk wil is naar de wc. Maar als je dat doet, dan is het het pijnlijkste gevoel ever. Alsof er echt iemand zout in wonden aan het strooien is. Dus misschien herken je dat wel, dat je dan zo medelijden met jezelf hebt, dat je dan online van alles erover op gaat zoeken. En toen vond ik dus ook dat blaasontsteking eigenlijk vooral voorkomt bij vrouwen tussen de 18 en 24 jaar. En toen besefte ik me ook dat dat misschien wel de laatste keer is geweest dat ik het heb gehad. Dus dat is toch al wel weer 5 jaar geleden. Geen idee waar het nu dan weer vandaan kwam. Maar ja, het blijft gewoon best wel irritant dat je elke keer het gevoel hebt dat je naar de wc moet. Nou, als je het hebt meegemaakt, dan ken je het. Ik heb nu nog steeds een klein beetje last van, maar het gaat op zich wel beter. Wat ik eerder vervelend vond afgelopen week, is dat dat heel mijn schema in de war gooide. Want ik was eigenlijk heel erg lekker bezig. Ik ging elke ochtend vroeg sporten. Ik was lekker gezond aan het eten. En eigenlijk wilde ik absoluut niet sporten afgelopen week. En had ik zo'n medelijden met mezelf dat ik me maar ging verwennen met allemaal lekker eten. En nu is het dus wel weer een uitdaging om in dat ritme te komen. Maar goed, dat komt op zich wel weer. Verder heb ik afgelopen zaterdag wat drankjes gedaan met vriendinnen. Ik ben zondag naar een optreden van mijn vriend zijn vader geweest. Dat was ook wel heel erg leuk. Hij kan heel goed gitaar spelen. Zij speelde in een soort klein poppodium. En daar hebben we hem even gesupport. En dan toch wel het hoogtepunt van mijn week, denk ik. Dat was namelijk gisteravond. Toen ben ik naar een show van Francine Omen geweest in Utrecht. Misschien heb je mij hier al eerder over horen vertellen. Zij heeft natuurlijk vroeger alle Hoe overleef ik boeken geschreven. Boeken die toch wel mijn jeugd hebben gekenmerkt. En die ik als beginnend tiener heel graag heb gelezen eigenlijk. En zij heeft nu dus besloten om een nieuw boek te gaan schrijven. De titel is al bekend, Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? En die komt in september uit en dat gaat eigenlijk over dezelfde personen. Dus Rosa weer als hoofdpersoon. Alleen Rosa is nu 5, 6, 27. En gaat dus al die twintigers twijfels door en allemaal zelfontplooiingsdingen. En dat lijkt me gewoon heel erg leuk om te gaan lezen. En daarbij, omdat ze dus ook heel graag wat meer van die generatie wilde weten, heeft ze dus verschillende interviews gedaan met twintigers. Volgens mij 13 in totaal. Die zijn bij haar thuis geweest en daar heeft ze een gesprek mee gehad. En die gesprekken heeft ze ook opgenomen. En die worden nu gepubliceerd als podcast. Dus Hoe overleef ik de podcast? En eigenlijk was deze show een lancering van die podcast. Dus omdat ik me ook ooit had ingeschreven om een van die twintigers te zijn die zij dan kon interviewen, werd ik uitgenodigd daarvoor. Kreeg je als eerste een soort melding dat dus die show zou plaatsvinden. En toen heb ik eigenlijk direct kaartjes gekocht. En ben ik daar dus gisteren met een vriendin heen geweest. Het was heel erg leuk opgezet. Er was één iemand van Dag en Nacht Media waar de podcast wordt gepubliceerd, die dan het hele verhaal aan elkaar praten. Die vroeg natuurlijk aan Francine hoe ze op het idee was gekomen. Nou, dat was eigenlijk best wel een grappig verhaal. Er was namelijk een TikTok van een jongen die in de trein zat, die viral was gegaan. Hij filmt in die TikTok zichzelf, waarbij hij dus in de trein zit en een beetje chagrijnig voor zich uitkijkt. En daar staat de tekst bij: wanneer gaat Francine Ome een boek schrijven over hoe ik de periode na afstuderen overleef? En er waren dus blijkbaar zoveel mensen die dat ook wel zagen zitten, dat die TikTok viral ging. Die is uiteindelijk doorgestuurd naar Francine Ome. En zo is eigenlijk dit idee ontstaan voor het nieuwe boek en voor de podcast. En een van de jongeren die zij dus heeft geïnterviewd voor die podcastreeks is dus ook de jongen die TikTok heeft gemaakt. En die was gisteren ook aanwezig, dus die vertelde ook een beetje hoe dat allemaal was ontstaan, waarom hij die TikTok had gemaakt. Dus dat was wel heel erg leuk om te horen. Er waren ook wat optredens. Een paar mensen die hele mooie liedjes speelden op het podium. En er was een survival show, zo noemden ze het dan. Blijkbaar is dit iets wat ze ook heel veel hebben gedaan met de boeken van vroeger. Dat ze dan naar scholen gingen en een soort live sessies deden rondom die boeken. Waarbij ze dus de thema's pakten die daarin voorbij kwamen en vroegen of die kinderen daar ervaring mee hadden. En dan konden zij zeg maar hun issue droppen. En dan gingen andere kinderen daar zo het beste advies voor geven. En ondertussen was Annette Schaap dan ook op het podium. Zij maakt alle illustraties voor die Hoe overleef ik boeken, ook voor het nieuwe boek. En zij ging dan dat issue uittekenen. Dus er een leuke illustratie bij maken en die konden mensen dan mee naar huis nemen. Dus dat deden ze vroeger bij die shows met kinderen en dat deden ze nu dus eigenlijk op dezelfde manier bij deze show. En er kwamen dingen naar voren zoals iemand die zei van ja, als ik naar een feestje ga, dan weet ik eigenlijk niet of ik kan verwachten dat er kooklijntjes op tafel liggen of dat er baby's aanwezig zijn. En in die spagaat zit ik nu en ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Dat was bijvoorbeeld een van de issues. Of iemand die zei, ik heb jarenlang eigenlijk gewoon gedaan zoals ik dacht dat het hoorde. Ik heb namelijk jarenlang bij een corporate gewerkt en me echt uit de naad gewerkt, waardoor ik met een burn-out thuis ben komen te zitten en nu eigenlijk voor de keuze sta om mijn hart te gaan volgen. Maar dat vind ik eigenlijk heel spannend, want die baan is helemaal niet safe. Dus nou, dat soort issues kwamen naar voren. Dus dat was eigenlijk best wel heel erg leuk om te horen. Natuurlijk ook allemaal hele leuke onderwerpen voor in de podcast zelf. En er kwamen ook wel wat dingen voorbij waarvan ik dacht, oh, dat heb ik wel eens een keer behandeld. Heel erg tof om toch zo'n jeugdheld in het echt te zien en te horen spreken. Ook wel een beetje, want zij is natuurlijk nu al een stuk ouder. Zij is in de 60 en die Annette Schaap ook wel een beetje alsof je zo twee net iets te aangeschoten tantes op het podium ziet staan die heel enthousiast met de jeugd aan het kletsen zijn. Maar het was niet per se ongemakkelijk of zo. Ze deed het wel echt op een hele leuke manier. Dus ja, ik vond het echt een hele leuke avond eigenlijk. Dat was ook een beetje de reden dat ik de podcast niet eerder op kon nemen en dat die iets later online staat deze week. Maar goed, dat is het zeker weten waard, denk ik. En daarmee sluit ik de terugblik op mijn week af. In de Lekker Loeren rubriek kijk ik wat voor celebrity nieuws er afgelopen week is geweest en wat onze BN'ers allemaal hebben uitgespookt. En ik wil even beginnen met nieuwe beelden van She's a Barbie Girl. Afgelopen zomer is dat denk ik alweer, of misschien afgelopen najaar, circuleerden er wat beelden op het internet die ik niet helemaal had verwacht. Het waren namelijk beelden van actrice Margot Robbie en acteur Ryan Gosling verkleed als Barbie en Ken. Nou, toen bleek het dus te zijn dat er een nieuwe film in aankomst was, genaamd She's a Barbie Girl, met dus die twee acteurs in de hoofdrol. En inmiddels is er, zijn er ook echt beelden van de film zelf verschenen, ter promotie uiteraard. En ik heb net eigenlijk, er was blijkbaar al een eerste video, ik heb net de tweede teaser video gekeken. En het is eigenlijk echt best wel grappig gedaan. Ik dacht dat het heel erg ingestoken zou zijn als een kinderfilm. Maar dat valt me best wel mee. Er zit ook echt heel veel humor in. En het plot draait er een beetje om dat Barbie zich, ja, een soort zelfbewust wordt. Dat ze in de perfecte wereld leeft en dat de perfecte wereld eigenlijk niet bestaat. En dan probeert ze dus naar de echte wereld toe te komen. En Ken probeert ook mee te komen. En er zitten gewoon best wel grapjes naar de echte poppen toe, zeg maar. Daarnaast zitten er ook heel veel bekende acteurs en actrices in, bekende namen. Dua Lipa bijvoorbeeld, die speelt een blauwharige zeemermin. En zij doet ook de titelsong, maar verder zit ook Michael Cera erin, Will Ferrell, America Ferrera. Dus echt best wel grote namen en ik ben toch wel heel erg nieuwsgierig naar deze film. Het is zeker eventjes de moeite waard om die beelden online te bekijken. En 19 juli kan je hem in de bioscoop zien. Dus ik ben benieuwd. Dan ander nieuws. Jake Paul en Jutta Leerdam zijn een koppel. Dat had ik niet helemaal zien aankomen. Jutta Leerdam is natuurlijk echt Nederlands trots. Is een van de beste schaatsers die we hebben. En staat ook wel een beetje bekend om haar fantastische looks. Hoe ze dan die muts afdoet en hoe haar lange haren achter zich wapperen als ze over dat ijs heen gaat. Daar zijn natuurlijk niet voor niks allemaal slow-mo video's van op het internet. Het is gewoon een ontzettend knappe vrouw. En de harde trainperiode zat er even op, zat vakantie. En toen is ze naar Miami gevlogen. En daar was ze allemaal leuke dingen aan het doen. En daar verschenen uiteraard ook beelden van online. Ook paparazzi beelden, want ze was namelijk gespot in een restaurant met Jake Paul. Mocht je hem niet kennen, misschien ken je dan wel Logan Paul. Dat zijn twee broers en die zijn heel erg bekend van YouTube. Hebben echt miljoenen volgers daar, abonnees moet ik zeggen. Maar zijn ook wel een beetje de bad boys. Ze hebben een hoop dingen gedaan waarvoor ze eigenlijk gecanceld zijn. Die Jake Paul is ook bokser en die heeft ook echt wel zo'n mondje klaar als je daar interviews van ziet. Dus helemaal onder de tatoeages en hij komt dus regelmatig in het nieuws om allerlei verschillende dingen. Dus zij kwamen samen het restaurant uitlopen. Daarin hadden ze nog niet elkaars handje vast of zo. Dus het was nog niet helemaal bevestigd dat ze samen waren, maar dat gerucht ging wel en inmiddels heeft Jake Paul ook foto's van hun samen in wat meer innige posities op zijn Instagram gezet, waaruit dus wel echt blijkt dat ze een setje zijn. En hij had als bijschrift daarbij gezet, I'm Dutch now. wat mij bijna doet denken, oh mijn god, zijn jullie getrouwd? Nee toch? Maar ik denk dat het gewoon meer een grapje is naar het feit dat zij Nederlands is en ze nu een relatie hebben. De meid is lekker op avontuur en daar geef ik er groot gelijk in. Zelf zou ik echt nooit voor een type als Jake Paul gaan en denk ik dat ze veel beter kan krijgen. Maar als dit is wat ze wil, dan moet ze dat uiteraard gewoon lekker doen. En good for her. Dan wil ik het nog even hebben over de documentaire van Boos over de Klibanskis. Joseph Klibanski is een grote kunstenaar. Maakt van die soort goudkleurige teddyberen. Daar is hij voornamelijk bekend van. En Ja, de Boos maakt natuurlijk sowieso elke week afleveringen. En soms is er dan zo'n soort special die extra lang is. Omdat er dan dus echt een hoop te melden is. Of dat het echt om een bekende naam gaat. En dat was hierbij ook gedaan. Dus afgelopen donderdag kwam er een video van 3 kwartier online op het kanaal van Boos. Waarin ze dus de werksituatie van medewerkers bij Joseph Klibanski bloot zouden leggen. Dus ik heb die hele video gekeken, want nou ja, we weten allemaal hoe dat met The Voice of Holland ging. Dat was echt een hele sterke documentaire waar hij veel prijs voor heeft gekregen. Dus eigenlijk had ik dat ook hierbij verwacht. Ik vond hem zelf een beetje teleurstellend uiteindelijk. Hij had voornamelijk oud-medewerkers gesproken, niet mensen die er nu nog werken. Die veel negatieve dingen te vertellen hadden, maar die ook echt op details aankwamen, zoals dat er wel een masker werd gedragen, maar dan niet precies het goede masker, of niet op de goede momenten, maar dan was daar weer geen bewijs qua beeldmateriaal van. En ze zeggen natuurlijk sowieso, we houden bronnen geheim en alles waar mensen herkenbaar op staan, kunnen we niet publiceren. Dat snap ik allemaal, maar als kijker zijnde van die documentaire vond ik de boodschap gewoon niet heel sterk. Daarnaast gingen ze dan dus op een onverwacht moment die Joseph Klibanski en ook zijn broer, die volgens mij wat meer de leiding heeft binnen het bedrijf, overvallen. En die hadden gewoon echt wel een sterk woordje klaar, naar mijn mening. Die gaven ook toe van, nou ja, er zijn in het verleden misschien dingen voorgevallen, maar daar hebben we allemaal aan gewerkt en met elke klacht wordt iets gedaan. En alles wat jij kan laten zien, daar kunnen we het tegendeel voor aanleveren. Ze waren eigenlijk best wel meegaand. Maar ze gaven ook aan van ja, we hebben ook echt wel wat oud-medewerkers gehad waar we in de clinch mee zijn komen te liggen. En we vinden het dan heel vervelend om te horen dat ze dan via jullie eigenlijk hun slaatje proberen te slaan. Dus zij hadden meer het idee dat dat aan de hand was. Kijk, je weet natuurlijk nooit precies wat de waarheid is. Het zal ergens in het midden liggen. Alleen op het moment dat Boos een documentaire van 3 kwartier uploadt, en de laatste keer dat dat was volgens mij met de Voice of Holland dingen, dan ga je verwachten dat het zo intens is als bij The Voice of Holland. Dus ik denk dat ik gewoon met de verkeerde verwachtingen daarna ging kijken. Ik zag ook heel veel comments die eigenlijk een beetje dezelfde strekking hadden als wat ik hier nu vertel. En dat mensen ook zoiets hadden van ja, misschien zijn jullie hier toch iets te hard op gegaan, dat je een grote naam zag, zoals Joseph Klibanski, en er daarom maar direct een grote zaak van proberen te maken. Dus dit was eigenlijk de eerste video waarvan ik dacht, had ik eigenlijk meer van verwacht. En ik weet niet of ik nou dezelfde mening heb. Of dat mijn mening zo negatief veranderd is over bijvoorbeeld de Klibanskis als ik normaal heb wanneer ik naar een Boos aflevering heb gekeken. Dus de Klibanskis zelf hadden een heel statement op hun website geplaatst. Dat heeft Boos op Instagram weer deels weerlegd. Dus het is een heel gedoe. Misschien komt er nog een deel 2. Geen idee, we gaan het zien. Tot slot wilde ik toch ook eventjes hebben over het nieuwe seizoen van Temptation Island Love or Leave. Ik moet nog wennen aan die lange titel. Want afgelopen donderdag waren dus de eerste 2 afleveringen en ik vond het toch weer een partijtje genieten. Ik heb echt weer heel erg veel zin in dit seizoen. De 4 koppels werden dus voorgesteld en 2 koppels kende ik eigenlijk al. 1 koppel bestond namelijk uit 2 oud-verleiders. Ze hebben allebei al een keer eerder meegedaan aan Temptation Island, maar stonden dan dus eigenlijk aan de andere kant. Zij zitten met het issue dat hij geen kinderen wil en zij wel. Dus daar proberen ze dan uit te komen via dit programma, I guess. En een ander koppel kende ik van TikTok, want zij heeft best wel een groot TikTok-account. Ik vind haar heel grappig. En soms komt haar vriend daar ook wel eens in voor. En zij doen dus ook mee. En bij hun is het probleem dat er echt geen sprankje romantiek in hun relatie is. En voornamelijk niet van zijn kant. Dus dat vind ik sowieso wel leuk. Als je in ieder geval mensen een klein beetje kent. Maar er was ook nog een nieuwe toevoeging aan dit seizoen. En dat was het feit dat er een secret koppel was. Dus in eerste instantie leek het dus alsof er 3 koppels meededen. Maar er was dus 1 secret koppel. Dat koppel werd al vrij snel aan het begin uit elkaar gehaald. En die werden eigenlijk bij de verleiders van het andere kamp neergezet. Dus het meisje van het koppel werd een van de vrouwelijke verleiders op het manneneiland. En de man van het koppel werd een van de mannelijke verleiders op het vrouweneiland. En zo werden ze dus ook voorgesteld. En het voordeel daaraan is natuurlijk dat je eigenlijk als vrouw zijnde al kan zien wat voor vrouwelijke verleiders er allemaal zijn die eventueel een gevaar zouden kunnen zijn voor je relatie of waar je man misschien een oogje op zou kunnen hebben. Maar ook dat je ziet hoe de andere mannen zich gedragen met die verleiders en dan kan je dat later weer eventjes doorspelen naar jouw mede deelnemers van de koppels, dus de vrouwen van de koppels, zeg maar. Dus dat hele onderduiken, dat duurde eigenlijk niet zo heel erg lang. Volgens mij waren ze er maar een dag. En toen gingen ze dus terug naar hun eigen plek. En kwamen dus ook die koppels erachter van, hè, er is een verleider verdwenen. Oh, maar wacht, we hebben nu een man ervoor terug. Dus toen viel alles op zijn plek en was dat duidelijk. Maar ja, of het nou echt een toevoeging is, ik denk dat ze gewoon weer even een geinig iets er tussendoor wilde doen. Ik hoop wel dat er nog iets spannendere dingen gaan gebeuren dan dit. Maar dat zal vast wel. Dat ben ik niet anders gewend van Temptation Island. Dus volgens mij is dat elke donderdag op Videoland. Dus daar kijk ik wel weer heel erg naar uit. En dat was het eigenlijk voor het Lekker Loeren blokje. Dan wil ik wat lekker leven tips aan je geven. Ik heb een hotspot tip, een luistertip en een kijktip. Nou, ik begin even met de hotspot tip. Zoals ik in de terugblik op mijn week al vertelde, heb ik met vriendinnen wat drankjes gedaan. En dat was in Den Haag, omdat ik toen eigenlijk al hier voor de week zat. En een ander vriendinnetje woont ook in Den Haag. Dus dat was eigenlijk wel een leuke reden om dan drankjes te gaan doen. Ik hou er zelf altijd wel van om iets origineels op te zoeken. Ik had eerst aan haar gevraagd of zij misschien iets wist, maar zij wist ook niet zo goed. Nou, dan ga ik meestal gewoon het internet afspuren naar de leukste cocktailbars of iets dergelijks. Dus ik kwam in zo'n lijstje met de leukste cocktailbars in Den Haag een speakeasy tegen. Ik weet niet of je dat concept kent. Het komt eigenlijk uit de tijd in Amerika in de jaren 20... dat alles drooggelegd was, dus dat alcohol verboden was. En toen hadden ze geheime barren gemaakt. Dus dan liep je bijvoorbeeld een wasserette binnen. Dan was achterin een deur en er stond iemand bij en dan moest je codewoord zeggen. En dan mocht je er doorheen. En dan kwam je dus in een hele vette, knusse bar terecht, waar allerlei cocktails werden geserveerd en jazzmuziek was. En superleuk concept natuurlijk. En daarom hebben ze dat ook aangehouden, zelfs toen alcohol weer toegestaan was. Dus er zijn nu nog steeds in New York bijvoorbeeld verschillende speakeasy barren. Maar nu dus ook op verschillende plekken in Nederland. We hoorden ook dat er één in Amsterdam was en één in, wat was dat nog? Limburg of zo. Waar we ook echt een keer naartoe moesten. Maar dus ook eentje in Den Haag. Je kan dus gewoon via de website dan jouw reservering plaatsen. Dan moet je ook een aanbetaling doen. En je weet dan nog niet wat de locatie is. Dus pas op het moment dat je die reservering hebt gedaan en die aanbetaling hebt gedaan, krijg je via de mail het adres van die speakeasy bar. En het is dus eigenlijk hetzelfde concept. Je loopt eerst een andere tent binnen. Je zegt dan een codewoord en dan word je begeleid naar de tent daarachter. Maar dat moet je doen met een codewoord. Dus dat codewoord, dat kreeg ik dan 2 uur voordat we de reservering hadden toegestuurd. En dat moesten we dan daar dus ook gaan zeggen. Zo gezegd en gedaan. We zijn naar die locatie gegaan en het was echt een soort uitgestorven. Ik wil er niet te veel over vertellen. Het was gewoon een soort uitgestorven gelegenheid waar we naar binnen liepen. En er stond 1 man daar zo. En daar hebben we het codewoord in gezegd. En toen werden we dus begeleid naar die bar daarachter. En er was inderdaad een jazzmuzikant in de hoek bezig. En er waren verschillende tafeltjes waar mensen aan zaten. En je kreeg dan een soort krant voor je met een uitleg over de speakeasy bar. Maar ook het menu van wat voor cocktails je kon bestellen. En je had dus al een aanbetaling gedaan. Dus je kon eigenlijk dat bedrag gewoon opmaken met je cocktails. En ze hadden ook wat hapjes. Daar waren wij net te laat voor, helaas. En het was tot 2 of 3 uur open of zo. Uiteindelijk hebben we nog best wel laat gemaakt. Tot 2:30 volgens mij. En het was echt mega gezellig. Samen met een ander vriendinnetje nog. Dus we waren met z'n drietjes. En ja, gewoon ook iets heel origineels. En we hebben ook nog een hele tijd met de eigenaar gepraat. Seth heet hij. En hij vertelde helemaal hoe hij die bar had bedacht en op had gezet. En hoe hij achter de geheime recepten van specifieke cocktails was gekomen. En wat voor andere speakeasy barren er dus echt waren. Of waar we waren waar we echt een keer naartoe moesten. En dat vind ik ook altijd heel erg leuk. Om dan meer een soort de backstory te horen. Dus ja, vind je dat een keer leuk om te doen? Dan kan je dus even zoeken op Speakeasy Den Haag. En nou ja, dan weet je wat je te doen staat. Dus dat is een hele leuke hotspot tip. Dan een luistertip. Nou, dan wilde ik toch eventjes die podcast van Francine Ome meegeven. Dus die podcast heet dan dus Hoe overleef ik de podcast? Die is gisteren dus gelanceerd en de eerste aflevering staat nu online. Die had ik gelijk op de terugweg in de auto geluisterd. En dat is dus het verhaal van Juriaan, degene die de TikTok in de trein heeft gemaakt en die dus de aanleiding was voor dit alles. En die aflevering gaat voornamelijk over imposter syndrome, waar ik zelf ook een keer een aflevering over heb gemaakt. En hij vertelt dan dus hoe hij dat ervaart in zijn eigen leven. En Francine zelf die vertelt dan ook iets hoe zij dat dan weer herkent. Dus ja, ik vond het leuk om naar te luisteren. Ik ben ook benieuwd naar de andere afleveringen. Dus die wil ik zeker deze week eventjes als luistertip meegeven. En tot slot een leuke kijktip. Een serie op Netflix en die heet Wellmania. Het is een Australische serie, of in ieder geval de hoofdrolspeelster komt uit Australië. En ik volgde haar al op Instagram. Ik weet voor de rest niet echt wat zij doet. Nou, ze is dus misschien actrice, maar het kan ook zijn dat dit haar eerste rol was na dat ze op social media zo viral is gegaan. Ik weet voor de rest eigenlijk vrij weinig van haar. Maar waarom ik haar volg op Instagram is omdat zij... zij heeft niet per se een lichaam wat voldoet aan het schoonheidsideaal van nu. Maar juist daarom vindt ze het dus heel grappig om video's waarin modellen allerlei aparte dingen doen. Zoals dat ze helemaal op hun tenen heel ver voorover buigen om een druif met hun mond op te pakken. Weet je, soms zie je van die gekke video's die dan heel aesthetically pleasing moeten zijn. Maar dan gaat zij ze dus zelf nadoen. En dan merk je dus dat ze alleen maar aesthetically pleasing waren. Omdat zij zo'n perfect lichaam heeft. En het eigenlijk nergens op slaat wat die mensen in die video's aan het doen zijn. En als zij dat dan nadoet, dan ja, het is gewoon echt hilarisch. Dus dat die hoofdrolspeelster, die wordt dus daar... Nou ja, zij is dus degene die die hoofdrol speelt. En in de serie speelt zij dus een vrouw die food recensent is. dus zij schrijft heel veel over restaurants, over horeca, over eten. En zij is eigenlijk best wel die ladder aan het beklimmen in New York. En ze wordt dan dus ook uitgenodigd om jurylid te zijn bij een nieuw kookprogramma. Maar ze gaat tussendoor nog eventjes naar Australië terug, want haar beste vriendin wordt 40 en ze wil haar verrassen op dat feest. En dat doet ze ook, maar ze raakt als ze in Australië is haar green card kwijt. Dan valt ze ook nog flauw, waardoor de authorities zoiets hebben van... Oké, jij moet eerst een gezondheidscheck doen voordat we jou weer een green card kunnen geven. En als ze dan die gezondheidscheck doet, dan komt ze erachter dat eigenlijk al haar waarden ontzettend hoog zijn en dat die eerst verlaagd moeten worden. Want ze is echt een party animal, is alleen maar aan het feesten, eten, drinken. Dus zij moet echt aan haar gezondheid gaan werken. Maar zij heeft zoiets van, ja, ik moet binnen een maand weer terug naar New York, want ik word het jurylid bij dat nieuwe programma. Dus eigenlijk zegt die gezondheidspersoon dan van, ja, sorry, maar dat gaat je echt nooit lukken. En dan zegt zij, wacht maar. Nou, dan gaat ze dus allemaal shit doen om te werken aan haar gezondheid. Meer zou ik niet vertellen, maar het is echt een hele komische serie. Ontzettend leuk geschoten. En om heel eerlijk te zijn, was dit weer sinds lange tijd dat ik een serie in een dag heb afgekeken. Het zijn ook maar 8 afleveringen van iets langer dan een half uur. Dus op zich red je dat ook wel. Maar dat geeft ook wel aan hoe ontzettend leuk ik deze serie vond. En hoe makkelijk het wegkijkt. Het is eigenlijk gewoon als 1 lange film, naar mijn idee. Dus Wellmania heet die. Natuurlijk zo'n wellness en maniac soort samentrekking. Op Netflix. Die kan ik je zeker tippen. En dat zijn alle tips van deze week. Dan zijn we bij het hoofdonderwerp aangekomen. Ja, ik wil het dus even met je hebben over het feit dat wanneer vrouwen ouder worden, dat ze dan hun haar afknippen, hun kleding veranderen. En ik wil eigenlijk dat een beetje schetsen met een voorbeeld. Zoals ik al zei, was ik dus afgelopen weekend bij een optreden van de vader van mijn vriend. Hij is in de 60 en hij zit in een bandje met wat andere mensen van zijn leeftijd. En ze maken echt hele goede muziek. Ze doen heel veel covers van bekende nummers. Wel vaak wat oudere nummers als die ik ken. Dus soms ken ik ze ook niet. Maar ja, ik vind het ontzettend leuk om op te treden. En het is ook heel tof om hem dan zo in zijn element te zien. Hij speelt dus gitaar en dat kan hij supergoed. Dus dat was... Ja, wij hadden ons eigenlijk direct aangemeld om daar te komen kijken. Het was dus in een soort poppodium. Het was wel echt de mooiste middag van het weekend. Super zonnig en je zit in een soort bunker. Het is daar helemaal afgesloten. Dus helaas waren er niet heel veel mensen. Maar er waren dus wel, ik denk 15 man of zo. En die waren een beetje verspreid over de zaal. Zaten die op hoge krukken en... hoe dat dan gaat bij zijn optreden is dat ik dan toch wel de eerste paar nummers heel geïnteresseerd aan het luisteren ben en aan het kijken hoe die dat allemaal aan het spelen is. Maar als het anderhalf uur duurt, dan zakt je aandacht ook nog wel eens weg. En wat ga je dan doen? Nou, dan ga je een beetje om je heen kijken naar alle andere mensen die hier zijn. En wat me toen dus opviel, was dat het eigenlijk alleen maar mensen van rond de 60, misschien ook 40, 50, maar voornamelijk wel rond die leeftijden waren. En dat het eigenlijk best wel lang geleden was dat ik in een ruimte zat met allemaal mensen van die leeftijdscategorie. En wat ik dan altijd heel erg leuk vind om te doen, is een soort kleine analyse. Om gewoon te zien wat voor mensen dat dan zijn en waar ze in overeenkomen en waar ze in verschillen van elkaar. Dus ik zat zo een beetje om me heen te kijken en er waren ook best wel wat vrouwen. En eigenlijk kon ik weinig verschillen qua uiterlijk dan, hè, tussen die vrouwen herkennen, maar vooral heel veel overeenkomsten. En wat ik vooral zag, was dat het allemaal vrouwen waren met kort geknipt haar. Dus echt tot aan de nek wel. Of net erop, op de nek. Ze hadden allemaal een pantalon aan. Ze hadden een shirt met daarover een vestje. En platte veterschoenen. Geen sneakers, maar veterschoenen. En ik zat dat zo een beetje om me heen te bekijken. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk ook echt wat ik normaal ook zie bij veel vriendinnen van mijn moeder of tantes. Of ja, ik besefte gewoon dat eigenlijk is hoe vrouwen van die leeftijd er allemaal op een gegeven moment uit gaan zien. Het is gewoon echt het ultieme middelbare vrouwenuniform. En ik vond dat zo grappig om te zien dat ze daarin allemaal zo overeen kwamen. Maar het eigenlijk ook allemaal heel erg normaal vonden dat ze zo erg op elkaar leken op die manier. En ook ik besefte toen van ja, dit ken ik ook eigenlijk niet anders. Op een gegeven moment komt er gewoon een punt dat vrouwen hun haar afknippen. En waarom is dat eigenlijk zo? Er is dus ook een onderzoek geweest van de Daily Mail. En die hebben gevonden dat 46 jaar de cut-off leeftijd is. Oftewel, dat is de leeftijd dat de meeste vrouwen de keuze maken om hun lange manen af te knippen en voor een kort pittig kapsel te gaan. En ik dacht eerst altijd dat gewoon iets was wat je deed omdat het van je verwacht werd. Nou, het blijkt ook wel zo te zijn dat daar wat praktische redenen voor zijn. Zo wordt je haar op een gegeven moment een stuk dunner. Je verliest natuurlijk pigment. Dat is natuurlijk ook waarom veel vrouwen die grijs worden hun haar verven. En je haar verliest ook textuur. Dus als het dan heel lang is, dan ziet het er al snel wat minder mooi uit. Terwijl met een kort kapsel kan je dat soms wat makkelijker verbloemen. Dus ja, op zich is die dan wel logisch. Dan snap ik dat mensen daar eerder naar neigen. Daarnaast zeggen ze ook in het onderzoek: many women feel they need to adapt their hair as they get older, as the style that suited us in our 20s may not necessarily work in our 50s. En dat vond ik wel een interessante opmerking, dat het niet werkt in je 50er jaren. Want mijn vraag is dan, waarom werkt het naar hun gevoel niet in hun 50er jaren? Tuurlijk, als je haar hele slechte kwaliteit heeft, dan snap ik het. Maar volgens mij is dat lang niet altijd de reden daarvoor. Ik heb echt het idee dat heel veel mensen van die leeftijd denken dat lang haar gezien wordt als jeugdig. En dat ze daarom het gevoel hebben dat ze het zelf op een bepaalde leeftijd gewoon niet meer zo mogen dragen. Misschien ook wel een beetje uit angst dat ze dan door anderen worden gezien als, oh, dat is zo iemand die haar eigen leeftijd probeert te ontkennen. Omdat het inmiddels door zo ontzettend veel vrouwen wordt gedaan, dat ik denk dat je ook als je dat ziet, dat eigenlijk al je vriendinnen op een gegeven moment dat aan het doen zijn. Alle mensen van jouw leeftijd, die hebben kort haar. En jij bent de enige met langer, dat je ook zoiets hebt van, oh, misschien moet ik wat meer met mijn tijd mee en moet ik dat ook maar gaan doen. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje zonde, als je eigenlijk zo mee laat slepen door hoe het hoort. En wie heeft dan dat bepaald dat het precies zo hoort, weet je wel? Ik vind ook echt niet alle korte kapsels heel erg lelijk. Ik vind het vaak juist ook best wel heel erg mooi. Ik vind het ook bij mijn moeder bijvoorbeeld heel erg mooi staan. Maar volgens mij zijn er net zoveel langhaarkapsels die hun net zo mooi zouden staan. En natuurlijk, er zijn dan ook een aantal kapsels die misschien wat minder staan, maar dat heb je altijd. Het is gewoon een kwestie van het beste kapsel voor jou vinden. Maar als ik wel eens foto's voorbij zien komen of video's van vrouwen boven de 40 met lang haar, dan vind ik het eigenlijk dat het ze heel vaak een stuk jeugdiger maakt, een stuk benaderbaarder. Soms is een kort kapsel ook best wel hard dat het over kan komen. En ook vaak een stuk eleganter als het mooi uitgefeund is bijvoorbeeld. Dan denk ik, wauw, dat is echt een dame, weet je wel. Echt indrukwekkend gewoon. Dan wil ik het ook nog eventjes hebben over die outfits. Dus als je kijkt naar de outfits, en ik wil echt niet iedereen over één kam scheren. Er zijn ook andere outfits, maar het viel me wel heel erg op toen ik in die zaal zat. Als je kijkt naar die outfits, zijn ze vooral ingesteld op praktisch. Dus het zijn platte schoenen, want daar kan je snel mee door het huis bewegen of buiten bewegen. Meerdere laagjes, dus een t-shirt en een vestje, want ja, dan ben je gekleed voor alle weersveranderingen die er zijn. En of je binnen bent en of je buiten bent, gewoon praktisch. En een pantalon, want ja, een spijkerbroek is meer voor de jeugd. Zo denk ik dan dat ze denken, hè? Dat weet ik niet. Maar het is wel een. Het zijn eigenlijk de comfortabele variaties gemaakt op wat er hip en jeugdig is. Dus bijvoorbeeld niet de sneaker, maar dan wel een klassieke veterschoen. Die dus wel plat is en praktisch. En niet een spijkerbroek, maar dan de pantalon. En een broek is dan toch ook weer praktischer dan een jurk. Zo zie ik dat dan eigenlijk een beetje gebeuren in mijn hoofd. En begrijp me niet verkeerd, hè, want ze zien er gewoon echt heel erg goed uit. Modieus zelfs. Ik heb ook vaak dat als vrouwen van die leeftijd binnenkomen met precies eigenlijk hoe ik het net zelf omschrijf, dat ik denk, wauw, ziet er echt super goed uit. Maar wat ik me dan toch ook afvraag, is dit ook echt wat ze zelf het allerleukste vinden om te dragen? Of is het waarvan ze denken dat dat het beste past bij hun leeftijd? Dat vind ik gewoon wel een heel interessant iets. Er is nu ook een trend op TikTok. Nou, eigenlijk is die alweer oud. Zo snel gaat het op TikTok. Maar dat heet Dressing My Mom Like Me. En je ziet in die video's dan de moeders eerst in hun eigen outfit binnenlopen. En daarna komen ze in de outfit van hun tienerdochter binnenlopen. Nou, als ik dit zo vertel, dan denk je waarschijnlijk, dat wordt echt één soort, één grote Hotter Than My Daughter tafereel. Weet je, dat programma nog met Gordon, dat eigenlijk dit idee van dat er moeders waren die zich nog steeds als tieners probeerden te kleden en dat het gewoon echt niet uitzag. En dan kreeg ze een makeover en dan hadden ze een hele classy outfit, classy make-up, classy haar. Maar dat is dus eigenlijk niet het geval wat er gebeurde in die TikTok-video's, of in ieder geval in de video's die ik zag. Ze zagen er helemaal niet ordinair of niet passend bij hun leeftijd uit. Ze zagen er eigenlijk gewoon fucking goed uit allemaal. Het was niet gênant, niet ordinair. Het waren ook vaak geen korte jurkjes en panterprint en hoge hakken. Maar het was gewoon kleding die nu trending is onder tieners en twintigers. En op het moment dat ze dat aantrokken en dat ze ermee naar binnen liepen, zagen ze eigenlijk gewoon uit als van die moeders die je op een positieve manier na zou kijken op straat. dat je echt eventjes om zou kijken van zo, dat is echt iemand die er goed uitziet voor de leeftijd. Och, dan zeg ik het alsnog voor de leeftijd. Maar ik vond het echt heel erg cool daaruit zien eigenlijk. En daar verbaasde ik mezelf ook over. Dat ik dacht, ja, waarom vinden we het dan eigenlijk toch wel nodig? Of verwachten we van vrouwen als ze ouder worden dat ze zich anders gaan kleden? En wat ik ook heel interessant vond is soort van de uitstraling die ze hadden in die nieuwe kleding en de manier waarop ze erin liepen. Ze lijken echt helemaal op te leven van het moment dat ze zich weer even in een outfit van een tiener of twintiger kunnen hijsen. Omdat ze dat zichzelf zo lang hebben ontkend. Ze hebben eigenlijk tegen zichzelf gezegd, dat kan niet meer. Dat mag ik niet aan. En op het moment dat ze daar dan weer een beetje van proeven, dan lijkt ze daar echt helemaal van op te leven. En dat zette me dus opnieuw wel weer aan het denken. Want ja, waarom zouden moeders geen hippe sneakers, oversized truien en beanies kunnen dragen? Of juist een strakke jeans en een corsettop, wat je nu bijvoorbeeld heel veel ziet. En waar ik ook veel van die vrouwen in gekleed zag in die TikTok-video's. Het blijft natuurlijk altijd een uitdaging om te vinden wat bij je past. Echt niet bij elke moeder zal een jeans en een corsettop passen of een sneakers of oversized truien en beanies. Maar ik denk dat die hele categorie van wat nou eigenlijk bij je past, naar mijn idee bij vrouwen boven de 40 gewoon ontzettend klein gemaakt is. Er is eigenlijk iets opgelegd bij hun waardoor ze heel erg klein zijn na gaan denken over wat er wel gedragen kan worden op die leeftijd en wat niet. En ik vind het gewoon eigenlijk bullshit om een leeftijd aan kleding te hangen of een haarstijl aan leeftijd te verbinden of zelfs om gender aan kleding te verbinden. Ik draag de afgelopen tijd zoveel kleding van mijn vriend dat ik ook denk van het is eigenlijk heel raar dat deze kleding op de mannenafdeling hing en ik het daarom dus niet heb gekocht, terwijl ik het eigenlijk net zo leuk vind om te dragen als mijn vriend. Kleding is gewoon kleding, naar mijn idee. Je vindt het een leuk kledingstuk of geen leuk kledingstuk en je draagt het of je draagt het niet. En wat je draagt zou niet afhankelijk moeten zijn van zelfbedachte of door de maatschappij bedachte ongeschreven regels over wat er bij je leeftijd past en wat er absoluut niet bij past. En hetzelfde geldt voor haarstijlen, denk ik. Ik vind niet dat er een leeftijd zou moeten zijn waarop het van je verwacht wordt dat je je haar afknipt. Why? Echt serieus, why? En dit alles is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Want zoals met heel veel schoonheidsidealen zit dat zo ingebakken in ons dat we het eigenlijk niet eens meer kunnen onderscheiden als iets wat door de maatschappij is opgelegd of iets wat we zelf nou echt heel graag willen. En het is ook heel erg moeilijk om je daar bewust van te worden en dan ook echt dingen te veranderen. Ook omdat heel veel mensen het eigenlijk wel prima vinden hoe het gaat. En dit is ook maar iets kleins natuurlijk, hoe je je kleedt en hoe je je haar draagt. Maar ik denk dat het wel interessant is om, nou, bijvoorbeeld je eigen moeder daarin eens een beetje uit te dagen. Misschien ook letterlijk die challenge doen, haar in jouw kleding hijsen. Als je in ieder geval dezelfde maat hebt, want dat zat ik ook wel te denken. Wat bijzonder dat al die moeders dezelfde maat als hun tienerdochter hebben. Of gewoon eens, als je samen gaat shoppen bijvoorbeeld, haar uit te dagen om juist voor die kleding te gaan die ze stiekem wel heel erg leuk vindt, maar waar ze zich een beetje te oud voor voelt. Al is het maar om gewoon eventjes haar te zien in dat hokje, om te kijken hoe ze op die kleding reageert. En als ze het dan niet koopt, ook prima. Maar dat ze gewoon even het gevoel krijgt van, oh ja, dit staat me eigenlijk wel. Ook al vind ik het dat het niet past bij mijn leeftijd. En om dan eigenlijk uit te dagen van waarom past het niet bij je leeftijd, weet je wel? Waarom zijn daar regels voor en moeten we daar niet gewoon lekker van af? Dus dat is eigenlijk mijn verhaal voor deze week. Ik ben benieuwd of jij, ja, hoe de vrouwen boven de 40 uit jouw omgeving, hoe die voldoen aan het plaatje wat ik nu schets. Ik had net met mijn vriend over en die zei, ken jij eigenlijk vrouwen die dus, ja, niet hun haar afgeknipt hebben of die niet dat typische uniform dragen. En ik moest echt heel hard nadenken, omdat ik me gewoon niet echt heel erg voor me kan halen. Dus ik heb wel het idee dat dit iets is wat gewoon heel erg sterk aanwezig is. En misschien herken je je eigen moeder of tantes daar ook wel in. Dus let me know. Ik vind het altijd leuk om met jullie na te praten over de onderwerpen van de aflevering. Dat kan via Instagram. Wat ik wou dat ik wist, de podcast heet ik daar. En dat was het voor de aflevering van deze week. Ik vond het, ja, het is misschien een apart onderwerp voor deze podcast, omdat deze podcast ooit is ingestoken als een podcast voor twintigers. Dat heb ik een beetje losgelaten, ook omdat ik zelf natuurlijk richting de 30 ga, dus het is eigenlijk gewoon een podcast voor iedereen. Maar de reden dat dit voor mij echt wat deed, was omdat ja, op een gegeven moment wij natuurlijk ook die leeftijd gaan krijgen en ik het gewoon heel erg jammer zou vinden, als ik mezelf gedwongen voel om bepaalde keuzes over mijn uiterlijk te maken, omdat dat van me verwacht wordt, of omdat ik het idee heb dat de maatschappij dat van me verwacht, of dat ik zie dat al mijn vriendinnen dat doen, terwijl ze dat eigenlijk, dat ik bijvoorbeeld weet dat ze super blij zijn met hun haar, maar ze vinden dat ze het zo niet meer zouden mogen dragen. Ik zou dat gewoon echt heel erg zonde vinden. Dus vandaar dat het dit onderwerp me toch wel wat deed. Dus wie weet jou ook. Ik hoop dat je het interessant vond. En ik hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Dus tot dan. Doei doei.